Dan gaan we door naar de vragenronde voor raadsleden. Binnen zijn gekomen vragen vanuit de Partij voor de Dieren, de VVD, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En meneer Timmermans. Meneer Timmermans, welke vraag had u dan nog? Want u heeft hem niet ingediend, u heeft hem niet aangekondigd. Ja, uitstekend. Dan voeg ik u toe aan het lijstje, maar er bestaat dus de mogelijkheid dat u op dit moment nog geen antwoord zult krijgen. En pas op een later moment. Dan gaan wij naar de vragenronde voor de raadsleden bij de Partij voor de Dieren. Mevrouw van der Horst.
Dank u wel, voorzitter. De vragen die ik van tevoren heb gesteld, die waren naar aanleiding van het berichtje over de dierenopvang in de gemeente Westerwolde. De Partij voor de Dieren vraagt natuurlijk al sinds haar intreden aan de gemeenteraad en in de gemeenteraad actief aandacht te geven aan het dierenwelzijn door het onderwerp op de agenda te zetten. Er is helaas nog niet zo heel veel mee gebeurd. En nu laten we dit artikel over dat onze opvang bij de Temars is ondergebracht in Stadskanaal. En ik wil u daar het volgende over vragen. Vindt u dat een lokale opvang voor dieren uit onze gemeente het dierenwelzijn ten goede komt, doordat een snellere hulp geboden kan worden en er een grotere kans op terugkeer naar eigenaren? Zijn de mogelijkheden voor een dergelijke opvang in onze gemeente onderzocht? Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo niet, waarom niet? Welke ondersteuning op financieel gaat er naar die opvang in Stadskanaal? Wat gebeurt er met die 13.000 euro voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren die u per 1 januari 2020 heeft vastgelegd voor dierenwelzijn? Gaat hier alleen om huisdier, ook om dieren uit het wild? In het bericht staat dat de dieren 2 weken worden opgevangen. Wat gaat er daarna dan met ze gebeuren? Hoeveel is het college met het opzetten van een dierenwelzijnsnota die uitgaat van de bescherming van de dieren en waar de Partij voor de Dieren al jaren om vraagt? Dan wil ik graag nog even reageren op schriftelijke vragen die ik heb ingediend en waar ik eigenlijk behoorlijk teleurgesteld over ben. Ik stel regelmatig vragen die misschien toch lastig zijn. En ik krijg dan steeds van die gemeenplaatsen van ja, daar gaan we niet over, zoek maar op internet. En ik vind het toch jammer. Ik vind het jammer dat er niet serieus met mijn vragen omgegaan wordt. Ik voel me daar dus ook een beetje opzij gezet. Het ging in dit geval over de screeningtest van jagers. Die test die is landelijk ingevoerd. Mensen moesten dat ondergaan. En toen bleek toch een aanzienlijk deel van mensen die een wapen hebben geestelijk toch niet capabel genoeg waren om die dingen te hebben. En ik heb u gevraagd of u weet dat er 138 wapens in onze gemeente zijn en wat u daarvan vindt. En u zegt dat u daar niets over weet. Daarna zegt u dat u daar ook niet over gaat. Wat mij ontzettend bevreemdt, want we gaan over de veiligheid van onze burgers. En ik denk dat als er 138 wapens in onze gemeenschap zijn, we weten niet of iedereen capabel is om daarmee om te gaan, dat dat die rand van veiligheid aanraakt. En dat u daar wel degelijk zich in zou moeten kunnen verdiepen. Er zijn 138 wapens en u weet ook niet iets van de burgers. U weet niet wie de uitgegeven vergunningen hebben, omdat u daar ook niet over gaat. En ik wil daar dus een beetje onaardige vraag onder zetten. Gaat u zich pas verdiepen in deze materie als er ongelukken zijn gebeurd? En gaat u dan uitleggen dat u van niks wist, want u gaat daar niet over? Of gaat u ermee aan de gang nu ik deze indringende vraag heb gesteld? Dan heb ik nog een tip naar aanleiding van de eerste keer van mijn vragen stellen. In de Tweede Kamer is tot onze grote vreugde, onder andere door de Partij voor de Dieren, een motie ingediend over landelijke richtlijnen ter vergoeding van lokale regionale wildopvang. En ik zou u willen vragen om dat goed in de gaten te houden, want wellicht kunnen we hier wat mee. Voor zover.
Dank u wel, mevrouw Van der Horst. Met laatste opmerking te beginnen. Volgens mij was dat geen vraag, maar een mededeling, een tip. Volgens mij gaat het hier om de vragenronde en niet om een tipronde. Met de tweede bijdrage, u refereert naar eerdere beantwoording op uw vragen. Volgens mij is het ook niet de bedoeling in de vragenronde om continu terug te keren op eerder beantwoording van vragen. Dus ik heb mij daar ook als zodanig niet op voorbereid en kan u ook als zodanig daarop niet op reflecteren. Maar wellicht dat we ze mee kunnen nemen naar een volgend onderhoud. En dan ga ik over naar de beantwoording van de vragen zoals u die deze van tevoren bij mij hebt ingediend. Met betrekking tot de eerste vraag. Wij hebben bij het onderzoek naar wat een geschikte dierenopvang zou kunnen zijn voor de gemeente Westerwolde ons breed georiënteerd. Daarbij hebben we gekeken zowel naar Dierenbescherming Noord-Nederland, waar de oud-gemeente Wellingwolde van gebruik maakte. En we hebben gekeken naar Ter Marse. En Ter Marse had wat dat betreft de beste papieren. Ik moet daar wel bij zeggen dat ook de Dierenopvang Bescherming Noord-Nederland nauw samenwerkt met Ter Marse. Dus daar zit geen concurrentie in, maar juist een hele goede samenwerking. Zijn er mogelijk om dergelijke opvang in onze gemeente onderzocht? Ja, dus refereert naar het eerdere antwoord. Welke ondersteuning financieel gaat er naar de opvang in Stadskanaal? Dat betreft hier een bedrag van 23.500. Wat gebeurt er met de 13.000 voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren? De huidige bedragen voor Ter Marse en Dierenbescherming Noord-Nederland worden samengevoegd. Het overschot wordt eventueel in mindering gebracht op de begroting. Dus het is een samenvoeging van de bedragen die u terugvindt in de begroting. En als er wat overblijft, dan vallen die weer vrij. Gaat het hier alleen om huisdieren of ook dieren uit het wild? Op basis van burgerlijk wetboek artikel 5, lid 1 sub c en artikel 8 3 gaat het om onbeheerde zaken. Dus dieren uit het wild vallen hier niet onder. In het bericht staat dat er dieren 2 weken worden opgevangen. En wat gebeurt er na die 2 weken? Dat is afhankelijk van het welzijn van het aangetroffen dier. Uitgangspunt is dat een gevonden dier terugkeert naar de eigenaar of een nieuwe eigenaar krijgt. Om geneeskundige redenen is dit niet altijd mogelijk en dient een dier eventueel geëuthaniseerd te worden. Maar ik ben op werkbezoek geweest bij Ter Marse en men doet zijn uiterste inspanning om de dieren altijd te herplaatsen. Hoe ver is het college met de opzet van een dierenwelzijnnota die uitgaat van bescherming van dieren en waar de Partij voor de Dieren al jaren om vraagt? Het antwoord op die vraag is hetzelfde als het antwoord wat u reeds eerder hebt mogen ontvangen. Het college is zich bewust van haar rol in de samenleving met betrekking tot mens, dier en milieu. Het welzijn van dieren heeft raakvlakken met diverse beleidsterreinen, bijvoorbeeld regelgeving, APV of megastal. Hierdoor krijgt de dierenwelzijn vanuit beleid aandacht en leeft de behoefte niet om een specifiek dierenwelzijnsnota op dit moment op te stellen. Dus het is fragmenteerd ondergebracht bij de diverse portefeuilles en heeft in elke portefeuille die aandacht die het verdient. Voor zover de beantwoording op de vragen van de Partij van de Dieren. Gaan we naar de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Waarom is er onvoldoende gevolg gegeven aan de motie vreemd aan de orde van de dag volledige verzekeringsdekking van onze brandweervrijwilligers, die op initiatief van de VVD Westerwolde 13 november jongstleden werd ingediend en die raadsbreed werd ondersteund. Er werd namelijk gevraagd dat onze brandweervrijwilligers ten alle tijden volledig verzekerd dienden te zijn bij uitvoering van hun brandweertaken. Wat zijn de nieuwe regels of afwegingskaders die de veiligheidsregio Groningen nu hanteert bij de hardheidsclausule als de verzekering niet wenst uit te keren? Kunt u de raad inlichten wat het verschil is tussen de oude regelskaders en de nieuwe opgestelde regelskaders van de hardheidsclausule? Waarom werd de pers eerder op de hoogte gesteld door de veiligheidsregio Groningen over de nieuwe spelregels CQ-afwegingskaders dan de brandweervrijwilligers? Die moesten het uit de krant vernemen dat er een oplossing was over deze onzekerheid. Kan de portefeuillehouder de raad informeren over hoe de situatie bij de brandweerpost te Rapel nu is, met name qua rust over de vrijwilligers, onder de vrijwilligers en hoe het er nu staat qua bezetting? Voorzitter, onze fractie heeft nog 2 andere vragen die, met een ander onderwerp die nog niet aangegeven zijn. Mag ik die ook nu stellen? Of?
Ja, ga verder. Gang.
Voorzitter, wij hadden het eigenlijk bij de mededeling verwacht dat u iets zou kunnen aangeven met betrekking de stand van zaken van het voortbestaan van de asielbus. Onze fractie... Misschien, en ik denk dat ik spreek namens de gehele raad, zo graag bijgepraat willen worden over het voortbestaan van deze pendelbus. Wordt dit een permanente lijn of is er al een nieuwe einddatum in zicht? Zoals u wellicht weet is de geldautomaat aan de Hoofdstraat in Ter Apel dichtgetimmerd en behoort daarmee tot een van de 470 geldautomaten voor onbekende tijd op slot gaan. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze überhaupt wel wordt vervangen. Door de sluiting van deze geldautomaat wordt de druk op andere geldautomaten groter. Met name die van de Rabobank, die de laatste weken vaak leeg is geweest en waarin alleen nog de grootste coupures beschikbaar waren. Niet iedereen kan of wil biljetten van 100 euro pinnen. Dit veroorzaakt veel ergernis bij onze inwoners en hierdoor zijn ook er een aantal klachtenmeldingen bij onze fractie binnengekomen. Verzoek 1. Aan het college om in contact te treden met de in Ter Apel aanwezige banken om zo spoedig mogelijk de problemen op te lossen. Wetende dat dit niet eigenlijk een taak voor het college is, maar goed, we vragen er toch naar. En verzoek 2 aan het college om op het moment dat een bank CQ Geldservice een vergunning voor paaltjes of wat voor bouwkundige aanpassing vraagt, deze zo spoedig mogelijk te honoreren. Tot zover, voorzitter.
Ja, ik zal in ieder geval antwoorden op de eerstgestelde vraag. En antwoorden op de tweede gestelde vraag kijk ik ook even naar het college. Ik denk dat we daar op een later moment dan op terugkomen. Ja. Dus daar komen we op een later moment bij u op terug. Gaan we het ook horen, denk ik, paaltjes?
Ja.
Ik denk dat hij in de portefeuille valt van mevrouw Lut. Dat zou ik zo. Economische zaken. Ja, we zijn er.
We hebben alles.
Ja. Ze luistert ongetwijfeld mee. Beantwoording van de vragen. De eerste drie vragen zal ik proberen in één keer te beantwoorden. Wat is nou eigenlijk de situatie rondom de verzekering voor onze vrijwilligers? Eigenlijk is de situatie zo dat er op 1 januari 2019 een nieuwe verzekering is afgesloten. En dat had gevolgen ook voor een incident die specifiek in Ter Apel zich voordeed, een casus. En eigenlijk kwam men er toen achter dat de voorwaarden van de oude polis of van de nieuwe polis toch slechter waren dan de oude polis. En de behandeling van die casus heeft heel lang geduurd. Er was onzekerheid over de toepassing van de verzekering. En er was ook onvrede over hoe er vanuit de veiligheidsregio mee omgegaan werd in eerste instantie. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt bij de veiligheidsregio en aangedrongen om duidelijkheid te geven voor onze vrijwilligers en ook in te zetten op een zo maximaal mogelijke goede dekking wanneer zij zich inzetten voor onze samenleving. Men is uiteindelijk tot de conclusie gekomen in de casus zelf. Heeft men uiteindelijk een schadeloosstelling uitgekeerd. En dat is naar tevredenheid van de betreffende persoon. Met betrekking tot de verzekering heeft men nieuw toegevoegd een hardheidsclausule. Met daarbij ook heel nadrukkelijk een omschrijving van wat die hardheidsclausule, hoe je die kunt lezen. En die dus eigenlijk de gaten dicht van de eerdere lacunes uit ten opzichte van de oude verzekering. En ik zal u zo dadelijk even de drie belangrijkste punten uit die hardheidsclausule voorlezen. Want dat is de kern van waar vooral de situatie in Ter Apel zich ook in problemen veroorzaakte. We moeten nog even bijzeggen dat Ter Apel in die zin ook nog wel een bijzondere ploeg is, omdat daar relatief veel ondernemers ook actief zijn, ook veel jonge ondernemers, die inderdaad in die oude setting toch echt slechter vanaf kwamen. Dan kom ik toe aan die hardheidsclausule en dan spitst zich toe op een drietal zaken. Het gaat vooral om, je hebt een zogenaamde basisdekking, maar daarbovenop komt nu de mogelijkheid om gebruikmakend van de hardheidsclausule om zelfstandigen nog een extra uitkering uit te keren van 17.500 euro. Er is nog een extra aanvulling op de brandwondendekking bij de medische noodzakelijke kosten die worden gemaakt. En er is extra aan toegevoegd schade als gevolg van de barotrauma, dat is wanneer je met de luchtdrukmasker regelmatig moet werken, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. En daarmee zijn eigenlijk de belangrijkste lacunes ten opzichte van de oude situatie hebben zich hersteld. Is dit een volledige dekking? Ja, in principe is dit een dekking. Het blijft natuurlijk altijd de vraag of de dekking toereikend is in hoogte van bedrag en in de duur. Dat blijft een onderwerp van discussie op dit moment. Daarover is de veiligheidsregio ook met iedereen nog in gesprek. Er wordt op dit moment een ronde gedaan langs alle ploegen om informatie te verstrekken over de nieuwe hardheidsclausule. Hè, want dat is het nieuwe eraan. Dus een ongevallenverzekering met daarbovenop een hardheidsclausule. En daar wordt een toelichting op gegeven. Ik vind het nog even van belang om te melden dat de hardheidsclausule in samenspraak tot stand is gekomen met de ondernemingsraad. Die heeft daar ook een belangrijke stem in gehad. Voor zover de strekking van de verzekering. Moet er ook nog bij zeggen dat wij waarschijnlijk volgend jaar nog weer in een hele andere setting terechtkomen, omdat de Europese dienstenregeling van toepassing kan komen. En dat zou betekenen dat vrijwilligers gedeeltelijk zelfs in dienst zouden kunnen komen. En dan gelden eigenlijk weer hele andere mogelijkheden met betrekking tot verzekering. De veiligheidsregio hecht er ook waarde aan dat men elke keer zal streven naar maatwerk. Men wil eigenlijk niet alleen maar een uitkering, maar vooral mensen weer helpen bij het hervinden van hun werkzaamheden. Dus er is ook een inspanningsverplichting. Kijken of je iets met opleiding kunt doen, eventueel naar een ander soort werk. Dus niet alleen maar een uitkering of een verzekering, maar ook je rol als werkgever, als organisatie, ook nog breder vorm te geven. Dus daar is men ook zoekende naar wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn. Dan is er een vraag over de informatieverstrekking. Dit gaat even sec over uw vraag die u stelt met betrekking over de informatieverstrekking vanuit de veiligheidsregio. En daar heb ik de beantwoording van opgevraagd. Zij geven aan dat de hardheidsclausule is opgesteld op 21 november. En dat op 28 november, de week daarna, de ploegchefs zijn geïnformeerd tijdens een regionale bijeenkomst door de directeur van de veiligheidsregio, de commandant brandweer, een externe verzekeringsdeskundige en een personeelsadviseur. Waarbij een toelichting is gegeven op de verzekering en het afwegingskader. En deze informatie werd hun verzocht om die te delen met hun vrijwilligers en hun medewerkers. Dus op 28 november de bijeenkomst met de ploegchefs en op 29 november is deze informatie ook op het intranet geplaatst van de veiligheidsregio's die voor alle vrijwilligers beschikbaar is. Omdat niet altijd alle vrijwilligers het internet lezen, is daarom ook op 2 december dit ook nog via een reguliere nieuwsbrief verstrekt. Ik heb in de bijlagen bij de beantwoording van de veiligheidsregio ook nog even de informatiekaarten gekregen. En die zal ik u ook even toesturen, zodat u over dezelfde informatie beschikt, zoals die ook aan de vrijwilligers is meegegeven. Dan heeft u nog een vraag gesteld over de bezetting. Op dit moment kent de post Ter Apel een bezetting van 15 personen. 2 personen zijn nog in de opleiding, dus nog niet volledig opgeleid en inzetbaar. En 1 persoon is wegens medische redenen ook op dit moment niet inzetbaar. Derhalve zijn er 12 personen direct inzetbaar, waarvan 6 als bevelvoerder kunnen dienen, 4 als chauffeur en 5 als meetploegleden. Daarnaast wordt er overdag ook gebruik gemaakt van een vrijwilliger uit Vlagtwedde die overdag werkt in Ter Apel. Dus daar kan dan ook nog een beroep op worden gedaan. Dan vraagt u ook naar de rust binnen de setting van Ter Apel. Nou, vanwege de duur en de onzekerheid rondom de dekking en de wijze waarop daar soms vanuit de veiligheidsregio op geacteerd is, heeft dit natuurlijk wel de onderlinge relaties onder druk gezet. Dat wordt betreurd, dat is wat niemand wil. Dat heeft er ook toe geleid op een moment dat ook de brandweer, de huidige ploegchef, gezegd heeft, ja, dan stop ik ook met mijn inspanningen, dan leg ik ook al mijn werkzaamheden neer. Ik heb toen ook geïnterveneerd, ik heb gevraagd om een afkoelingsperiode. Dat heeft in die zin goed gewerkt dat we nu weer op een normale wijze met elkaar in ieder geval in gesprek zijn. Dat wil nog niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost, maar dat we elkaar proberen te vinden op een goede uitkomst. Er is mij ook toegezegd dat de directeur van de veiligheidsregio ook in de eerste week van 2020 ook zelf naar het Rapel gaat om met de manschappen in gesprek te gaan over de ontstane situatie. En met de vraag ook op welke wijze we hier op een goede manier met elkaar verder kunnen. De heer Edman heeft wel aangegeven wel te stoppen. Hij is voor 20% ploegchef en voor 80% vrijwilliger. Hij had in eerste instantie aangegeven volledig te willen stoppen. Hij stopt wel als ploegchef. Er is een goede opvolger gevonden. Maar de heer Edman blijft gelukkig wel bij de brandweer en blijft als zodanig volledig betrokken. En ook ter ondersteuning natuurlijk van de nieuwe ploegchef. En daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. En ik zal de beide heren ook in begin 2020 ontvangen op het gemeentehuis voor nader overleg en kennismaking. Voor zover, voorzitter. Dank u wel. Wat de vuilhouder. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En die komt weg bij GroenLinks.
Voorzitter.
Ja, daar wil ik nog wel even mijn excuses. Daar wil ik nog wel even kort aan een antwoord op formuleren. Want eigenlijk is het niet veel meer dan wat ook in de krant heeft gestaan. Op enig moment, de pendelbus is op enig moment omgezet naar een pilot. Het was al een pilot, maar het was een verandering in de pilot. In die zin dat de pendelbus, ik hoop dat u mij kunt volgen, dat de pendelbus deed alsof die lijn 73 was. En toen is eigenlijk gekeken van ja, als je nu een aantal extra veiligheidsmaatregelen toepast op die bus, ontstaat er dan weer een rustige situatie op die bus, een veilige situatie. Uit de evaluaties bleek dat het geval te zijn. En op basis daarvan heeft het ministerie, want het is een verantwoordelijkheid van het ministerie, gezegd van ja, dan willen we eigenlijk wel weer teruggaan in samenspraak met Q-bus naar een reguliere lijn 73, waarbij we stewards inzetten, bodycams, de een of andere rechtstreekse tv-verbinding. En daarmee zou, oh ja, en ook de mogelijkheid voor contant betalen is er dan ook per 15 december komen te vervallen. En dat zou met elkaar voldoende maatregelen moeten zijn om weer vertrouwen te hebben om de lijn 73 te kunnen laten rijden. Namens u heb ik kenbaar gemaakt dat wij ongelukkig zijn met die keuze. Dat we daar weinig vertrouwen in hebben. En we werden daar eigenlijk ook nog later in gesterkt toen bleek dat eigenlijk in de inventarisatie dat er een verschil was in beleving over wat is een incident. En we moesten constateren dat buschauffeurs die regelmatig op deze bus rijden, dat die pas een incident signaleren als incident als mensen daadwerkelijk de bus inkomen en stennisschoppen. Maar in onze beleving is stennisschoppen ook als je probeert de bus in te komen met veel verbaal geweld. En zelfs met geweld probeert binnen te dringen. En een steward jou hardhandig moet terugduwen. Dat is niet het beeld wat je wil hebben voor ons openbaar vervoer. Voor een normaal, regulier openbaar vervoer. Voor mensen die van de bus afhankelijk zijn. Leerlingen, medewerkers, burgers en buitenlui. Dit wordt ook er is een gesprek geweest met de buschauffeurs en daaruit is ook gebleken dat er inderdaad een soort, ja, van ja, ach, dit is redelijk normaal wat er gebeurt. En dat is ook op die manier dus ook niet geturfd bij de evaluatie. En dat heeft ertoe geleid dat het ministerie, of bij monden van de staatssecretaris, die heeft gezegd van ja, dan wil ik ook nog even weer opnieuw kijken van wat heeft dit nu voor betekenis als we inderdaad op 15 december de knop hadden omgezet. En toen heeft zij ook gezegd van nee, dit kan absoluut niet zo. We gaan eerst nader met elkaar in gesprek. En in zoverre blijft de pendelbus in ieder geval tot 15, zover mij bekend is, want heel formeel heb ik die datum nog niet gekregen. Maar zou die in ieder geval tot 15 januari door blijven rijden. En zijn we nu, is de werkgroep weer aan de slag. Om te kijken van nou, wat is dan wel een geschikte vorm. En wat mij betreft vanuit deze gemeente is de inzet op in ieder geval een pendelbus. Een aparte lijn tussen Trapel, het aanmeldcentrum en het NS-station in Emmen. Heb ik u hiermee op deze wijze voldoende beantwoord? Of zijn naar aanleiding van dit... Ja, ik wilde eigenlijk niet te veel ruimte bieden, maar ik doe het nu helaas wel. Meneer Buigel.
Dank u wel, voorzitter. De volgende raadsvergadering is, dacht ik zo uit het hoofd, 8 januari. Mochten zich in die periode tussen nu en 15 januari, wanneer, zoals u zegt, de tilbus of de pendelbus stoppen, dan ja, ik ga er wel vanuit dat we geïnformeerd worden als raad.
Als de informatie mij tijdig bereikt, want ik moet u wel zeggen dat ik vaak op hetzelfde moment word geïnformeerd als u en ik het soms moet lezen uit de krant wat de situatie is, omdat het ministerie daarover gaat. Maar mocht ik informatie hebben die ook al voor verspreiding beschikbaar geacht is, dan zal ik dat zeker doen. Dat is voor mij geen enkel bezwaar om dat daarin u mee te nemen, gezien het toch wel het belangrijk en gevoelig dossier. Als ik die informatie tijdig mij ook tijdig bereikt. Dan gaan we door met een tweede poging naar GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Binnenkort is weer oudjaar en onze gemeente heeft als mooie traditie het kabinetsschieten rondom de jaarwisseling. GroenLinks Westerwolde heeft daar geen enkele moeite mee zolang dit veilig en verantwoord gebeurt. Op de website van de gemeente staan de regels uitgelegd met de mededeling dat het team handhaving controleert. Hierbij is slechts een gedeelte van de desbetreffende regelgeving weergegeven met weliswaar de optie om de gehele APV te bekijken. GroenLinks vraagt zich af in hoeverre de regelgeving zoals die in de APV is weergegeven wordt nageleefd en kan worden gehandhaafd. Hierbij worden onder andere eisen gesteld aan het aantal melkbussen, maximaal 10, en de inhoud, maximaal 40 liter. Afzetting van het terrein, afstand tot gebouwen, schootsveld, leeftijd van schutters en alcoholgebruik. We zien de laatste jaren steeds grotere installaties van honderden liters die de traditionele melkbussen van 30 of 40 liter vervangen. Op diverse plekken in Nederland zijn hier de laatste jaren al ernstige ongelukken mee gebeurd. Op RTV Westerwolde zijn diverse foto's te zien van dergelijke karbietkanonnen in onze gemeente. Dergelijke karbietkanonnen produceren overigens knallen van wel 140 decibel of meer. De vraag is of je gehoorbescherming daar nog wel voldoende tegen beschermt. Omdat er geen meldingsplicht is, ontbreekt het overzicht van locaties waar het karbietschieten plaatsvindt in Westerwolde. In principe mag er overal in de gemeente met karbiet geschoten worden. Het bezoeken van al deze onbekende locaties zal voor handhavers een onmogelijke opgave zijn. Mijn vraag: hoe denkt het college de in de APV gestelde regelgeving te kunnen handhaven gezien bovenstaande feiten? Vraag 2. Hoeveel handhavers zijn er op Oudjaarsdag beschikbaar? Vraag 3. Op welke wijze gaat er gehandhaafd worden op veel te grote melkbussen? En is dit de afgelopen jaarwisseling ook gebeurd? Vraag 4. Waarom staat er in het bericht op de website van de gemeente niets over het maximaal toegestane volume van de melkbussen vermeld? Tot zover.
In antwoording op uw vraag 1 over de handhaving. Ja, de medewerkers toezicht en handhaving gaan in de aanloop van na de jaarwisseling en op 31 december controles uitvoeren. Daarnaast is er ook extra inzet van politie waarmee de medewerkers korte communicatielijnen hebben. Hoeveel handhavers zijn er op oudejaars beschikbaar? Dat zijn er 2. Op welke wijze wordt er gehandhaafd? Op grote melkbussen. Ja, dat is eigenlijk elke keer weer een afweging van een inschatting van de situatie zoals we die uit het verleden hebben gehad. Dus we hebben wel al inmiddels een ruime ervaring met waar kabit geschoten wordt. Dat is een aardige traditie en daar wordt eigenlijk ook zelden van afgeweken. Dus men maakt elke keer weer een inschatting van waar als het eigenlijk jarenlang netjes is verlopen op bepaalde locaties, dan wel op andere locaties is er misschien... Nou, de mogelijkheid dat daar wat ruimer mee omgegaan wordt dan daarvoor, dan zal men veel specifieker die locaties als eerst bezoeken. En daar mensen ook informeren over wat de voorwaarden zijn. Dit is ook gelijk de antwoord op uw vierde vraag. Ja, op de website staan de voorwaarden. En daar is dus ook een link naar de gehele APV-artikelen. Over de litervolume. Daar moet ik het antwoord even op schuldig blijven. Hoeveel liter is toegestaan? Ik weet niet of we dat in onze voorhebben staan. Dat is toegestaan? Nou, dan is dat het antwoord. 200 is toegestaan.
Mag ik die vraag antwoorden?
Ja.
Het antwoord op de vraag is 40 liter als het om een melkbus met karbiet gaat en 200 liter als het om een gasfles gaat. Installaties zijn over het algemeen stukken groter. En u heeft één vraag niet beantwoord. Op welke wijze er gehandhaafd wordt? Of bedoelt u daarmee alleen maar dat er wordt gesproken?
Nee, daar gaf ik net het antwoord op. Er wordt gecontroleerd. Hè? Dus er wordt wel degelijk door de gemeente steekproefsgewijs op basis van de ervaringen uit het verleden gekeken van waar eventueel risico's zouden zijn. Eigenlijk plekken waar zich nooit problemen hebben voorgedaan, ja, die hebben een lage urgentie. En die plekken waar men misschien daar wellicht eens een keer de grens heeft opgezocht, ja, die zullen wat meer en vaker bezocht worden. En uiteraard wordt er ook elke keer gereageerd op basis van incidenten die worden gemeld. En daar kan ik niet anders dan met tevredenheid ook over het afgelopen jaar mededelen dat we bijna vrijwel geen incidenten hebben gehad. En ik hoop dat natuurlijk dat die traditie op deze wijze dan ook netjes wordt voortgezet. Ja, meneer Kriek, voor zover. Dan gaan we door naar de volgende vragensteller en dat is de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onze fractie heeft een drietal vragen over de bluswatervoorzieningen bij branden. We willen graag weten hoe het in de gemeente Westerwolde is gesteld met de beschikbaarheid van deze voorzieningen. Vraag 1. Zijn alle panden in de gemeente voor wat betreft bluswatervoorzieningen snel bereikbaar als er brand uitbreekt? Zo ja, hoe is dit geregeld? En zo nee, hoe is het dan wel geregeld? Dat was het, voorzitter.
Nee, in algemene zin heeft ook onze gemeente vanwege zijn landelijk karakter te maken met wat we noemen de witte vlekken. Dit is in het verleden ook wel eens gecommuniceerd met de raden, toenmalige raden. We hebben ook in het laatste AB van de veiligheidsregio gezegd van het is goed om het nog eens een keer opnieuw onder de aandacht te brengen. Vanwege ook een buitengewoon vervelend incident in Westerlee. Dus het is heel goed om met elkaar er nog eens een keer over te hebben. Voorheen had de veiligheidsregio ook heel nadrukkelijk als stellingname van ja, het gaat de brandweer in eerste instantie om het redden van mensen. En in tweede instantie om het blussen van panden. Dus in die zin zijn daar in het verleden wel keuzes gemaakt. Maar het zou heel erg goed zijn om met elkaar nog eens een keer die discussie aan te gaan over waar je dan meer accent op legt in de beperkte middelen die je hebt. Dan wel zijn er nieuwe mogelijkheden, zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande. En zou je daar niet nog eens een keer opnieuw moeten naar kijken om het aantal witte vlekken in ieder geval te verminderen. Wat in ieder geval in onze gemeente wel al gebeurt, want ik zal u even de situatie schetsen. In feite is het zo, er komt een brandweerwagen aan, daar zit al een bepaald blussenwater hoeveelheid in voor de eerste nood. In onze gemeente wordt veelal met twee wagens aangereden. En dat heeft al het voordeel dat je meer bluswater voorhanden hebt. Wij kennen in onze gemeente ook heel veel wel water. Maar die is niet altijd toegankelijk gemaakt voor bluswater. Die verantwoordelijkheid voor het toegankelijk maken van water om te kunnen gebruiken als bluswater is een verantwoordelijkheid die nu ook op korte termijn of wellicht nu al richting de gemeente komt. Dus daar heeft de gemeente ook nog wel een eigen verantwoordelijkheid om eens een keer opnieuw te kijken van hoe je wellicht door eenvoudige aanpassingen beschikbaar water, water ook beter beschikbaar kunt maken voor als bluswater. Als laatste mogelijkheid is er ook nog gebruik te maken van tankwagens. Dat is iets wat ze in Drenthe op dit moment al ruimhartig toepassen. Drenthe heeft daarbij trouwens nog wel een specifiek probleem. En dat is dat daar met name de waterlengbedrijf Drenthe niet overal waterpunten heeft. En Drenthe natuurlijk ook grotere natuurgebieden kent. Dus daar heeft men gekozen voor de aanschaf van grote blustanks. Ook dan blijft altijd nog weer de afweging. Wil je investeren in, nou ik zou zeggen maar, curatieve zorg, hè. Ga je de brand blussen of kies je ervoor om branden te voorkomen? En we hebben binnen de veiligheidsregio de afgelopen jaren steeds vaker gezegd dat we jou eigenlijk er naartoe moeten om vooral geld te investeren om branden te voorkomen. Dus brandblussers in huis, branddekens, brandmelders, en dat soort zaken. Maar dat is eentje die in de brede afweging binnen de veiligheidsregio voor volgend jaar ook gepland staat. En waar wij uw gemeenteraden ook al in mee zullen nemen. Of zij althans. Dan met betrekking tot de aanrijdtijden. Daar had u ook nog een vraag over. Wij hanteren daar in brede zin een aantal aanrijdtijden. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar het is algemeen bekend dat in landelijk gebied deze aanrijdtijden inderdaad niet gehaald worden. Voor zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Verma. Dan gaan we door met de vergadering. Dan zitten we bij het vaststellen van de agenda. Oh, Paul, ja. Meneer Timmermans, neemt u mij niet kwalijk. Meneer Timmermans, lijst Timmermans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een vraag om aandacht voor de bezorging van de Ter Apel Courant in grote delen van Ter Apel en waarschijnlijk ook andere delen van de gemeente. Het stuk waarin ik woon is al zeker 8 weken geen krant bezorgd. Ik zie de wethouder al instemmend knikken. En er zijn meerdere gedeeltes waar de bezorging zeer onregelmatig is. En ik wijs u erop dat de gemeente een informatieplicht heeft en dat ze die informatieplicht uitoefenen door publicaties in de Ter Apel Courant, onder andere. En als dat niet lukt via de Ter Apel Courant, vraag ik u hoe gaat u die informatieplicht of publicatieplicht dan uitvoeren? Ik hoef daar geen gelijk antwoord op, maar ook schriftelijk. Tot zover.
Ja, ik kan u het antwoord ook niet geven, dus ik zal inderdaad gebruik maken van de mogelijkheid om daar schriftelijk op te reageren. Dank u voor uw inbreng.